Goedenavond gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Jongerden uit Veenendaal zal voorgaan. Voor de slotzang worden 3 collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor de zendings- en evangelisatiecommissie. De tweede collecte is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters en de derde voor de bijstand in het pastoraat. Deze collecten en ook de zendingsbussen bij de uitgang voor de gereformeerde zendingsbond bevelen we van harte bij u aan. Uw voorbeden wordt gevraagd voor Dirk van Ingen in Wolfhezen, voor Willy de Greef in Rauwenhof in Tiel, voor de heer Dries van den Belt, Aalsmeerstraat 5 in verpleeghuis Vrijthof in Tiel en voor de heer Van Os, Waalbandijk 93, op afdeling De Schakel in ziekenhuis Rivierenland in Tiel. Danken mogen we met de heer en mevrouw van Binsbergen Vermeulen, Aalsmeerstraat 16, die gisteren 40 jaar getrouwd waren. U kunt zich nog tot aanstaande zaterdag aanmelden voor de cursus Gelovenderwijs over geloofsopvoeding die op maandag 29 oktober zal beginnen. Verdere informatie over deze cursus kunt u vinden in de kerkbode. Zaterdagavond zijn u en jij van harte welkom op de wekelijkse gebedssamenkomst. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 89, vers 1. Zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen en ook vers 3. De hemel looft, o Heer, uw wonderen dag en nacht. Ik noem nu het eerste en het derde vers van Psalm 89. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en u die thuis meeluistert een gezegende dienst.
Thank you. Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, we gaan nu samen zingen uit Psalm 97 en daarvan het eerste vers. God heerst als opperheer en ook het laatste, Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten. 1 en 7 uit Psalm 97. We gaan nu samen gemeente het geloof beleiden en zingen daarna uit Psalm 68, vers 10. Gelooft, zei God met diepst ontzag. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Hij is gekruisigd, gestorven en begraven en nedergedaald ter helle. Op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij nu zit aan de rechterhand van de Vader, de Almachtige, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van ons lichaam en gemeente, het eeuwige leven. Amen. Zullen we nu samen, gemeente, in het gebed tot onze hemelse Vader gaan? Onze Vader, die in de hemelen zijt. Wij zijn vanavond hier gekomen tot u en tot uw gemeente. Om te luisteren wat uw Heilige Geest tot ons heeft te zeggen. Om naast de oude schatten ook nieuwe schatten van u te horen. En dan leggen we de hand op de belofte van de Heer Jezus, dat iedere dienaar van hem eerst nieuwe en ook oude schatten uit de voorraadkamer van uw evangelie aan de gemeente heeft te brengen. Nieuwe schatten. We zijn er benieuwd naar. Want dat woordje nieuw wijst ons in de richting van uw toekomst. Van uw nieuw Jeruzalem. Van uw nieuwe hemel en uw nieuwe aarde. Van uw koninkrijk dat aanstaande is. Wij willen graag weten hoe dat leven zal zijn in uw koninkrijk. En we laten ons heel graag voorbereiden door uw geest op die heerlijke toekomst. Hemelse Vader, we laten u met uw Zoon en uw geest uw heilige gang gaan in ons aller leven. Daarover gaat uw woord vanavond ook. En wat zullen we dan een heerlijk leven ontvangen? En wat zo bijzonder is, wij behoeven helemaal niet enige kwaliteit te hebben om van u de gave der rechtvaardiging te ontvangen. Nee, u let op niets van ons. U let alleen maar op wat van u is. En daar zijn we tot in eeuwigheid goed mee af. Dan kunt u vrede met ons hebben. Dan bent u goed met ons. Als u uw genade aan ons kwijt kunt, ook in dit avonduur. En zo schikken we ons onder de leiding en de wijsheid van uw Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar lezen, gemeente, uit de brief aan de Romeinen. En daarvan het eerste hoofdstuk, de verzen 8 tot en met 17. Romeinen 1, de verzen 8 tot en met 17. Allereerst nu dank ik, Paulus, mijn God door Jezus Christus voor u allen, omdat uw geloof in de gehele wereld wordt verkondigd. Want God, die ik in mijn geest dien, in het evangelie van zijn Zoon, is mijn getuige hoe ik zonder ophouden aan u denk. Steeds weer vraag ik in mijn gebeden of mij zo mogelijk door de wil van God eens een goede gelegenheid geboden zal worden om naar u toe te komen. Want ik verlang er vurig naar u te zien, om u in enige geestelijke genadegave te laten delen, waardoor u versterkt zal worden. Dat is te zeggen, om in uw midden samen bemoedigd te worden door het onderlinge geloof, zowel dat van u als dat van mij. Maar ik wil niet dat u er geen weet van hebt, broeders, dat ik dikwijls het voornemen had naar u toe te komen, om ook onder u enige vrucht te hebben, zoals ook onder de andere heidenen. Tot nu toe was ik echter verhinderd. Ik sta in de schuld bij Grieken en niet-Grieken, bij wijzen en onverstandigen. Zo is wat in mij is gewillig om ook u die in Rome bent het evangelie te verkondigen. Want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus. Want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard. Uit geloof tot geloof, zoals geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dan gaan we nu met elkaar zingen, gemeente, uit Psalm 130. Psalm 130. Het tweede vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Het derde. Ik blijf de Heer verwachten. En het vierde. Hoopt op de Heer gij vromen. 2, 3 en 4 uit Psalm 130. Gemeente, in aansluiting aan de prediking zingen wij op Psalm 17, het vierde vers. Maak uw weldaan wonderbaar. En het laatste, maar blijf vooruitzicht dat mij streelt. De tekstversen, die kent u al, zijn de versen 16 en 17 uit Romeinen 1. Want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus. Want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard. Uit geloof tot geloof. Zoals geschreven is. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Gemeente van onze Heere Jezus Christus. Ik wil vanavond beginnen met een vraag aan ons allemaal. En die vraag is: schamen wij ons wel eens? Ja, waarvoor zou je kunnen schamen? Nou, voor onze begeerten, voor onze driften, voor onze gedachten, voor onze oordelen, voor onze verslavingen en ga zo maar door. Ik denk dat een ieder van ons nog wel zich zal kunnen schamen over het een en ander in haar of zijn leven. Grotendeels is in onze samenleving de schaamte voorbij. Als je ziet wat er in ons land allemaal gebeurt aan fraude, aan corruptie, aan leugen, aan bedrog, aan onrecht van mensen van wie het heen niet zou verwachten. Maar we schamen ons niet meer. In onze tekst gaat het ook over schamen, zich schamen. Maar dan van een man die zich niet behoeft te schamen. We kennen hem allemaal. Het is Paulus. En Paulus hoeft zich niet te schamen. Waarvoor niet? Hij hoeft zich niet te schamen voor het evangelie van onze Heer Jezus Christus. Komt hij erbij om over schaamte te gaan spreken? Wie doet dat nou? Ja, hij heeft een hartstochtelijk verlangen om naar Rome te gaan. Want daar in Rome is een gemeente van de Heere Jezus Christus. En zijn hart gaat naar die broeders en zusters uit. Hij wil graag het geloof met ze delen. En hij wil ook heel graag in die stad mensen, heidenen, tot de Heere Jezus brengen. En daarom zegt hij: ik schaam mij het evangelie van de Heere Jezus niet. Maar ik heb me afgevraagd, Paulus, beseft u wel wat u wilt? Naar Rome gaan, dat is me nogal wat. De keizerstad, de hoofdstad, centrum van wereldse macht en rechten, cultuur. Daar zijn de filosofieën, daar zijn de religies, daar zijn de tempels en de afgoden. Paulus, ze zien je daar al aankomen. Met die boodschap van een gekruisigde en een opgewekte Jood, Jezus Christus. Bereid je er maar voor dat je daar allerlei hoon en spot wacht. Ja, en toch, hij wil gaan en hij gaat. In het rotsvaste vertrouwen om met Kolbrugge te spreken. Het woord zal het zelf doen. Of om met Karel Baart te spreken: het evangelie schept zichzelf gelovigen. In dat vaste vertrouwen wil hij naar Rome toe. Hij bereidt de gemeente ervoor in Rome door een introductiebrief te schrijven. En in die introductiebrief vormen onze beide versen 16 en 17 de hoofdzaak van de hele brief aan de Romeinen. Deze beide versen vormen de sleutelgemeente tot de hele brief. Als je deze beide versen niet goed verstaat, dan versta je de hele brief niet. En zo willen wij vanavond luisteren naar wat hij in deze brief dan te zeggen heeft via deze beide versen. Hij schaamt zich dus niet voor het evangelie. Want, zegt hij, dat evangelie is een kracht van God. Niet van ons mensen, niet van apostelen of wat dan ook. Nee, een kracht van God. Alle accent op God. Er staat in het Grieks, gemeente, een prachtig woord voor het woordje kracht. Ik zal het noemen en u mag het zo weer vergeten. Dynamis. Maar er komen twee Nederlandse woorden uit voort. Het eerste woord is dynamiek, met een K aan het eind. En het tweede woord is dynamiet, met een T aan het eind. Wat is dynamiek? Dynamiek is beweging. Kracht van God is beweging van God. In dat woord beweging, als je die BE de zeven aflaat en die laatste drie letters ook, hou je het woordje weg over. Beweging van God is de weg van God. En mag ik dan even met u helemaal naar het begin van de Bijbel? Waar volgens artikel 17 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, dus dat is heel klein, maar een heel mooi artikel, dat moet u thuis eens lezen, staat achter in uw psalmboekje. Daar staat als Adam en Eva gezondigd hebben, en dan komt het, dan begeeft onze hemelse Vader zich op weg. Ziet u hem komen? Uit de hemel naar het paradijs toe. Hij begeeft zich op weg. En wat wil hij dan doen in dat paradijs met die twee mensen? Wil hij ze doden? Wil hij ze straffen? Dat hebben ze verdiend. En er staat er zo mooi in dat artikel 17. Om ze te zoeken en te troosten. Kracht van God is de heilsbeweging van ons hemelse Vader. En dat woordje beweging, dat wortelt in de bewogenheid van de liefde van onze hemelse Vader. Het is uit zijn bewogenheid van liefde dat hij uit de hemel komt naar die mensen in het paradijs om ze te zoeken en te troosten. Is dat niet heerlijk, gemeente? Zo vader, zo zoon. Eerst komt de Vader uit de hemel in het paradijs. En met kerst komt de Jezus uit de hemel, de zoon. En allebei, niet om ons te verderven, maar om ons te behouden. En dan dat andere woordje, dynamiet, met een T. Dat hoef ik u nu uit te leggen. U weet allemaal wat dynamiet is. Daar blazen we oude gebouwen, zoals onlangs dat Philipsgebouw in Eindhoven, blazen we ermee op. En allerlei bommen die er nog in de Nederlandse bodem liggen, maken we daarmee ongedaan. Dat is dynamiet. En nu ik dat zo zeg, herinner ik me, 60 jaar geleden, 1952, college bij professor Verijn in Utrecht. En steeds hamerde hij er maar op bij onze studenten, dat hij zei, het evangelie is één onuitputtelijke verzameling van korreltjes dynamiet. En zo'n korreltje dynamiet komt door de Heilige Geest in uw hart en in mijn hart, gemeente. En doet daar het een en ander springen. De macht van de zonde, de macht van de duivel en de macht van de dood. Het dynamiet Gods, de kracht Gods, om in de plaats van die leegte van die macht, ervoor in de plaats te brengen Gods liefde, genade, barmhartigheid. Dat is de betekenis van die uitdrukking kracht van God, bewogen beweging van het op gang gaan van onze hemelse Vader. Ook naar u toe, ook naar mij toe, om ons te zoeken en te troosten. En tegelijk om uit ons leven op te ruimen al die verschrikkelijke machten die ons naar het verderf willen leiden. Kijk, dat is de kracht van het evangelie, zegt de apostel Paulus. Om ons te behouden, om ons te zaligen. Maar, zegt de apostel, daar wordt in dat evangelie van de Heer Jezus wordt nog veel meer bekendgemaakt. En wat dan? Hij zegt de gerechtigheid van God. Ja, toen ik dat las, vond ik dat even een schaduw over deze beide teksten. Het woord gerechtigheid. Ik weet niet hoe het u gaat. Ik heb er altijd de grootste moeite en angst mee gehad. In mijn jonge jaren. Gerechtigheid. Rechter. Rechtbank. Rechtspraak. Rechtsgeding. Rechterstoel van onze hemelse Vader. Moet ik daar voorkomen? Ja, daar moet ik voorkomen, ja. En dan? Wat heb ik aan te voeren voor mijn verdediging? Duizenden christenen in het verleden, duizenden christenen ook vandaag nog, vinden dat een angstaanjagend, schrikwekkend woord. We zongen het zo even. Ja, Vader, zo gij in het recht wilt treden en gadeslaan onze ongerechtigheden, wie zal voor u bestaan? Niemand toch? En zo komt dit woord gerechtigheid altijd nog weer bij ons over als strengheid, straf. En als ik gestraft word, wat kan dat dan voor een straf zijn? Dan kan dat alleen maar verlorenheid zijn, want daar heb ik het nou gemaakt door mijn zonde. Kijk, deze schaduw valt er even over deze beide versen. En dan mag ik u en mezelf zeggen, gemeente, wat ik nu zo even allemaal over dat woord gerechtigheid zei, dat negatieve, dat is één groot misverstand. En één grote misvatting. U wilt en u durft het misschien met mij niet te geloven, dat die hele uitdrukking gerechtigheid van God, kun je zo voorlezen liefde van God. Gelooft u dat? Geloof ik dat? Gerechtigheid van God, dat is eerst niet een woord, een uitdrukking. Het is een persoon. Wie heet het dan zo? Nou, dat lezen we in Jeremia 23, vers 6. De Heere Yahweh is onze gerechtigheid. En wat van de Vader geldt, dat geldt van de Zoon ook, want dat zegt Paulus in 1 Korinthe 1. Onze Heer Jezus Christus is ons geworden gerechtigheid. Gerechtigheid van God, gemeente, is dan ook zeer positief. Vergeet u al dat negatieve maar, wat ik zo even zei. Want gerechtigheid van God is dat onze hemelse Vader zegt, ik wil die breuk herstellen die er is tussen mij en u, o zondaar. Ik wil u weer in rechten herstellen. Ik wil u weer in een rechte verhouding met mij hebben. Ik wil u weer in kinderrechten en burgerrechten en mensenrechten van het Koninkrijk van God brengen. Dat is de betekenis van de uitdrukking gerechtigheid van God. Het is één groot cadeau, gemeente, de hele gerechtigheid van God. Het is een donatie. Het is de heerlijkste gave van Gods genade en barmhartigheid. Wilt u een paar versen ter bevestiging? Ik heb er maar zo een paar uitgepikt uit de psalmen en uit Jesaja. Psalm 31 vers 2 waar staat: Heere, red mij door uw gerechtigheid. Redding door gerechtigheid, kan dat? Is gerechtigheid dan geen straf? Red mij door uw gerechtigheid. Jesaja 1 vers 18. Kom, zegt onze hemelse Vader tot Israël. Kom, mijn volk. We gaan samen recht spreken. En al waren uw zonden als scharlaken, ik zal ze witter maken dan sneeuw. Al waren ze als karmozijn, ik zal ze maken als witte wol. Ik hoef helemaal niet bang te zijn. Samen recht spreken. Waar haal ik het recht vandaan? Om met onze hemelse Vader samen recht te mogen spreken. Hij zegt het. En dan is het waar. Ziet u dat het een heel positief woord is, die uitdrukking gerechtigheid van God? Wilt u er nog eentje? Uit Jesaja 1 vers 27. Sion zal door gerechtigheid verlost worden. Is dat niet heerlijk, gemeente? Gerechtigheid. En nou hebben wij helemaal geen kwaliteit in onszelf. Op grond waarvan onze hemelse Vader ons zou rechtvaardigen. We zijn pure goddelozen. In het volgende hoofdstuk, of hoofdstuk 4, zegt Paulus dat ook. Onze hemelse Vader rechtvaardigt geen bekeerde mensen. Hij rechtvaardigt goddelozen. En daarom is dit zo'n heerlijke uitdrukking. In het evangelie wordt ons de gerechtigheid van onze hemelse Vader bekendgemaakt. En dat wil dus zeggen, mijn kinderen, ik wil weer heel graag met u in de rechte verhouding leven. Zoals ik het gedaan heb met Adam en Eva voor hun zondeval. En dan wil onze hemelse Vader die gerechtigheid die aan hem eeuwig eigen is, die wil hij nou aan ons toerekenen. Dat is de hele brief van de Romeinen vol van. Hij wil die gerechtigheid van hemzelf aan ons toerekenen. Hij verklaart ons voor rechtvaardig. Het is niet te geloven. Als je even op jezelf let, ik ben een zondaar. En dan zegt mijn hemelse Vader, ons hemelse Vader zegt van mij, ja, je bent een zondaar. Dan blijf je wel tot je laatste snik toe. Maar ik rechtvaardig je. Ik breng mijn gerechtigheid in uw leven. Opdat we straks, nu al in beginsel, maar straks in mijn koninkrijk, voor eeuwig met elkaar kunnen omgaan. Nog veel heerlijker dan in dat eerste paradijs. Dan zal in dat andere paradijs, in dat koninkrijk, zal nooit geen zondeval meer geschieden, gemeente. Dat is de betekenis van dat woordje gerechtigheid. Ja, maar moet ik dan niet iets hebben? Moet dit er niet iets zijn? Moet ik ons hemelse Vader geen handje helpen? Moet ik niet een beetje gerechtigheid van mezelf aanbrengen voor hem? Dat hij mij een schouderklopje kan geven. Niets en radicaal niets van dat alles, gemeente. Wij hebben als zondige mensen, we hebben totaal niets op grond waarvan onze hemelse Vader ons genadig zou zijn en recht zou bewijzen. Helemaal niets. En ik heb het in mijn leven leren ontdekken. En ik denk, u ook. U met mij, ik met u. We hebben samen in ons leven leren ontdekken. Wat is het heerlijk, hè? Wat is het heerlijk om Vader, Zoon en Geest hun gang te laten gaan in ons leven. Laten die drie maar aan ons en in ons werken. Hou je handen maar stil. Laat zij hun gang maar gaan. Zult u zien hoe we veranderd worden. Hoe we vernieuwd worden. Hoe we kinderen Gods worden. Hoe we straks als een koninkrijk volmaakte mens zullen zijn. En er is niets, niets, helemaal niets van ons bij. Het is louter de volmaakte gerechtigheid die hij ons toerekent. Hoe kan hij dat doen, gemeente? Hoe kan onze hemelse Vader toch zich op weg begeven om ons zondaren op te zoeken? Hij had ons toch onze eigen gang kunnen laten gaan naar de verlorenheid toe. Hij had deze schepping toch helemaal weg kunnen doen en kunnen zeggen, gewoon anderen maken met andere mensen. Nee, hoe kan hij dat doen om mij zondaar gerechtigheid toe te rekenen? Dat kon hij alleen maar doen door zijn zoon, de Heere Jezus. Hij heeft al onze zonden, hij heeft onze hele grote schuld op zijn zoon neergelegd. En die is gehoorzaam geworden. En die is naar dat kruis gegaan. En die heeft alle zonden weggedragen. En zo op grond van dat offerwerk, dat levenswerk van onze Heer Jezus Christus, is die grote uitruil mogelijk geworden waarvan Luther heeft gesproken. Door te zeggen, Heere Jezus, u bent mijn gerechtigheid. Ik ben uw zonde. Heere Jezus, u hebt het mijne weggenomen. U hebt het uwe, uw gerechtigheid, voor eeuwig aan mij geschonken. Is dat niet heerlijk ruilen, gemeente? Is dat niet heerlijk ruilen? Alleen op grond van het werk van onze Heer Jezus Christus. Wat wordt hij dan de enige voor ons? Wat wordt hij kostbaar voor ons? Wat wordt hij onmisbaar voor ons? Ik kan alleen maar straks voor die rechterstoel van onze hemelse Vader verschijnen. Maar dan kijk ik tegelijk naar hem. En mijn ogen vragen hem, Heer Jezus, doet u maar het woord voor mij. Ik zal stil zijn, doet u maar het woord voor mij. Hoe weet je dat voor ons is, gemeente, die kracht van God en die gerechtigheid van God? Hoe weet je dat nou? Hoe kom je erachter? Hoe ga je dat genieten? Hoe ga je dat bevinden? Hoe ga je dat ervaren? Hoe ga je dat beleven? Sola fide. Door het geloof alleen. Het geloof is de band tussen de gerechtigheid van onze hemelse Vader en ons zondige mens. Want wat niet uit het geloof is, gemeente, is allemaal zonde. En zonder geloof kunnen we God niet behagen, zegt de schrift. Dus geloof is belangrijk. Tja, dat hebben we ook alweer niet uit onszelf. Weet je wat we uit onszelf hebben? Ongeloof. Maar geloof hebben we niet uit onszelf. Ja, maar we hebben het gehad over de Vader. We hebben het al gehad over de Zoon. Het is de Heilige Geest. De derde persoon. Die ons geloof geeft. Die onze overtuiging geeft dat al dat verzoeningswerk van onze Heer Jezus, dat voor ons is. En hij gaat dat steeds maar verder beklemtonen in ons leven. En bij het ouder worden ga je het merken, je wordt steeds vaster in dat geloof. Ik ga nog een artikel uit de Nederlandse Gelovenis aanhalen, artikel 22. Daar staat tot tweemaal toe dat wij door het geloof als instrument onze Heer Jezus, onze bruidegom, omhelzen. Hoe kan dat nou? Hij zit toch niet vanavond hier in de kerk? Kunnen we toch niet straks even de kerk uitgaan, kunnen hem omhelzen? We kunnen hem alleen maar omhelzen in zijn evangelie. Als u van hem leest in de evangelie, dan ben je geneigd om hem te omhelzen. Je helemaal aan hem toe te vertrouwen, met al je zorgen, met al je zonden. Is dat niet heerlijk? Wat is die Nederlandse geloofsbelijdenis? Toch een prachtige belijdenis. Eerst ziet die belijdenis onze hemelse Vader uit de hemel komen. En nou heeft hij het erover dat we de Heer Jezus mogen omhelzen. Wie deed dat ook weer? Van wie staat dat ook weer in de Bijbel, dat omhelzen? Weet u nog, gemeente, Lucas 15. Daar is die jongen teruggekeerd en die vader loopt hem tegemoet, die verloren zoon. En als die vader dan bij hem is, dan pakt hij hem en dan omhelst hij hem en dan kust hij hem. Dat is het eerste. Niet wij omhelzen eerst de Heer Jezus, maar de Heer Jezus omhelst ons. Niet eerst wij betekenen iets voor onze hemelse Vader, maar hij betekent alles voor ons eerst. Dat is evangelie. En dat kan door het geloof. Zegt Paulus ook. Die gerechtigheid van God, die kracht van God is voor ons uit geloof tot geloof. Wat is dat nou voor een uitdrukking? Uit geloof tot geloof. Weet u nog uit Psalm 84? We gaan van kracht tot kracht steeds voort. Het is een Hebreeuwse, een Joodse uitdrukking. Uit geloof tot geloof. Het kan betekenen heel gewoon geloof all in, dat wil zeggen, niets anders dan geloof. Puur geloof. Puur geloof geeft ons deel aan de gerechtigheid van onze hemelse Vader, verdiend door de Heer Jezus. Kan ook betekenen, uit geloof tot geloof, dat je groeit. Dat je groeit in het geloof. Wat ik zo even al zei bij het ouder worden, dat je sterker wordt in het geloof. Je gaat vorderingen maken in het geloof. Wie weet komt het bij u en bij mij nog eens een keer van klein geloof en zwak geloof. Zoals het drie keer in de Bijbel staat in de evangelie tot groot geloof. Uit geloof tot geloof kan nog heel iets anders betekenen. We hebben het gelezen uit dat stukje uit Romeinen 1. Hij wil, de apostel, hij wil zo graag het geloof delen met zijn broeders en zusters in Rome. Geloofsgesprek. Toen ik nog een ochtend hier werkte, ontmoette ik een keer een man. En die zei tegen me, ik kan zo weinig met mensen over het geloof spreken. Ik zeg, probeert u het wel eens? Hij zei, ja, ik probeer het zeker. Maar ik krijg geen antwoord. Dat is het wat Paulus, waar hij naar hunkert. En ik denk dat wij dat toch ook wel willen, gemeente. Het gaat altijd niet even makkelijk. Maar dat we toch graag eens met elkaar over de Heer Jezus spreken. Om elkaar te bemoedigen, zegt de apostel. Het gebeurt wel hoor. Tussen de dominee en Brinkman en de catechisaties. Op de cursussen. In de gesprekskring. Ik hoop dat het ook in de kerkenraad gebeurt. Moest even met elkaar praten, spreken. Over dat gemeenschappelijke dat we gekregen hebben, wij zondaren, dat we de gerechtigheid van onze hemelse Vader, dat die ons toegerekend wordt. Puur cadeau. Hoeven niets voor te betalen. Om niet gratis gerechtvaardigd, zegt de apostel. En dan kan uit geloof tot geloof ook nog dit betekenen. Dat hij zegt, ik zou zo graag mensen in Rome ook tot het geloof willen brengen. U ziet, zo'n uitdrukking heeft toch wel een hele inhoud, hè? Als je dat eens gerustig overlegt en bestudeert in de Bijbel. Nou, dat is wat hij hier zegt. Hij zegt dat het geldt niet alleen voor de Jood, voor Israël. Ook voor de Griek, voor de volken van de wereld. Maar het geloof, zegt hij, die gave van de Heilige Geest is onmisbaar. Om die kracht van God en die gerechtigheid van God in je leven te ervaren en te genieten. Hij zegt, en daarom schaap ik mij voor dit evangelie niet. En ik hoop dat wij ons voor dat evangelie ook niet schamen, gemeente. En als, wat Petrus zegt, als mensen ons vragen. Jullie gaan naar de kerk en je leest de Bijbel en naar de christelijke school en al die dingen meer. Wat voor hoop hebben jullie toch eigenlijk in je leven? En dat we dan kunnen zeggen, de Heer Jezus is onze gerechtigheid, onze borg. En hij is onze hoop, hij is onze bruidegom. En straks gaan we in het wit gekleed, want het scharlaken gaat weg en het witte blijft over. De eeuwige reinheid die onze hemelse Vader ons zal schenken. Deze beide versen 16 en 17 gemeente zijn de levensontdekking geweest in het leven van Maarten Luther. Als er één man geworsteld heeft met die gerechtigheid, is hij het geweest. En hoe kwam dat nou? Gerechtigheid van God verstond hij niet als gerechtigheid van God aan ons. Hij verstond die uitdrukking gerechtigheid Gods, verstond hij. Ik moet gerechtigheid voor God, aan God geven. En daar heeft hij mee geworsteld. En laat ik hem even zelf aan het woord laten. In een van zijn boeken beschrijft hij dat. Dan zegt hij, ik haatte dat woord gerechtigheid. Ik heb het vervloekt en ik heb het verdoemd. Ik heb er tegen gebonst, als tegen een muur. En ik heb tegen God gezegd, kijk toch wat ik allemaal voor u doe. En u antwoordt niet. U laat niks van u horen. U laat me maar doorgaan. En de angst joeg door zijn hele lichaam heen. Totdat. Er is geen heerlijke woord, zou ik haast zeggen, in de Bijbel. Dan totdat. Totdat hij verstond, als ware bij bliksemlicht, gerechtigheid van God is niet dat ik gerechtigheid voor God moet brengen, maar ik mag ze ontvangen. Ik mag ze ontvangen, zondaar zijnde. Ik hoef er niets voor te doen, alleen maar bij handen open te houden. En dan roept hij het uit, Porta Paradisi. Poort van het paradijs. U gaat mij open. Ik mag leven. Ik mag leven. Ik mag leven. Die poort van het paradijs staat niet alleen voor Luther open. Die staat voor u en voor mij open. Ik zie een poort wijd openstaan, waardoor het licht komt stromen. Die poort staat open, ook voor u, gemeente, ook voor mij. Ook wij mogen binnenkomen. O, blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof aanschouwen. uw lof ontvouwen. U in gerechtigheid aanschouwen. Verzadig met uw goddelijk beeld. In gerechtigheid. In geschonken gerechtigheid. En zo vanavond, 14 oktober, in de kerk in ochtend, gaat de hemel even voor ons open. Valt er een lichtstraal op ons pad. Verrast herken ik u weer hier in de ochtend, die naast mij lopen, op reis als ik. En naar dezelfde stad. Amen. Zullen we samen danken, gemeente. Onze Vader, die in de hemelen zijt. We hebben u gevraagd om de nieuwe schatten naast de oude schatten uit uw woord. Uw geest heeft ons bekend gemaakt. En het is nog maar zo gering wat we gehoord hebben. Het is gewoon niet uit te spreken. Het is ook onvoorstelbaar voor ons. Wat u in uw toekomst allemaal nog voor ons te goed hebt. We zullen onze ogen, onze nieuwe ogen uitzien. Onze paasogen. Als we straks mogen binnengaan door die open deur Jezus Christus. In uw vaderhuis, in uw koninkrijk. De eeuwige glorie en luister en heerlijkheid. De eeuwige goddelijke genieting met u delen. Zonder ooit meer te zondigen. Hartelijk dank voor uw evangelie. Die bewogen beweging van u met ons allen. Hartelijk dank dat waar wij ons niet kunnen rechtvaardigen voor u, dat u zegt stop maar. Ik rechtvaardig u, mijn kind. Heel hartelijk dank voor deze dienst. Dat doet ons met vreugde zingen van u en van uw nieuwe schepping waar u mee bezig bent. Het doet ons uitzien naar dat koninkrijk. We dragen de gemeente aan u op voor de komende week. Wees met kinderen, jonge mensen, ouderen. Wees met zieken en bedroefden, eenzamen. Wees met gemeenteleden die in strijd zijn met u, omdat ze uw leiding met hen niet kunnen begrijpen. Die dreigen af te vallen van het geloof. U proeft ieders hart van ons. U kent het, u doorgrondt ons. En als wij dan dreigen heen te gaan van u, zoals Adam en Eva in het paradijs. U bent zelf naar beneden gekomen. U bent in uw zoon ook naar beneden gekomen. Blijf op uw eigen weg, o Vader. Uw eigen weg die met zaligheid naar ons voert. Wij vragen het u, wij danken het u in Jezus' naam. Amen. U de gelegenheid om uw gaven te schenken, gemeente. En dan gaan we de beide versen zingen. 1 en 4 uit Psalm 98. Zingt een nieuw gezang de Heere. Laat al de stromen vrolijk zingen. 1 en 4 uit Psalm 98. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, nog even een persoonlijk woord. Het is alweer een half jaar geleden dat ik geopereerd ben, dat een gedeelte van mijn dikke darm afgehaald is. En ik heb in die tijd wekenlang heel veel hartelijkheid van u ondervonden. Door brieven, door telefoon, op allerlei wijze. En ik heb dat daar wel voor bedankt in de kerkbode. Maar nu kan ik het even op een persoonlijke wijze doen. Ik kan er eigenlijk geen andere woorden voor vinden, heel en heel hartelijk dankbaar voor. Het is voor mij ook toch wel even een bijzonderheid, of liever gezegd een bijzonder voorrecht van onze Hemelse Vader, dat ik vanavond alweer in uw midden mocht zijn. Ik heb enkele maanden lang gedacht, ik mag nooit meer preken, ik mag nooit meer op de kansel staan. En ik heb het ook vanavond weer mogen doen. Nogmaals onze Hemelse Vader daarvoor hartelijk dank, maar ook u heel hartelijk dank gezegd voor het medeleven, niet alleen voor mij, maar ook voor mijn vrouw. Het heeft ons beiden bijzonder ondersteund en kracht gegeven. Er is voor mijn vrouw en mij door u gebeden. En daar zie ik niet eerst u in, maar daar zie ik onze Hemelse Vader in, die u daartoe heeft gebracht om de voorbeden voor ons beiden te doen. Nogmaals, dank. Gaat u alle heen in de vrede des Heren, ontvangt u met alle broeders en zusters thuis bij de kerkradio ook de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest is en blijft met ons allen en ook met al de onzen. Amen.